Hallo en welkom in de nieuwe De Ondernemers Boekencast, aflevering nummer 95. Het boekje, niet oneerbiedig bedoeld, maar uit de shit. Een boekje omdat het klein is, A5 formaat en ook niet heel erg dik. Het heeft hoeveel? 135 pagina's of zoiets, geloof ik. 140, sorry, 140 pagina's. En het is geschreven door Thomas Oudman, uitgegeven door De Correspondent. We hebben het ook gekregen van De Correspondent, dankjewel daarvoor. Thomas Oudman is een bioloog, daar is hij opgeleid. Hij heeft ook een aantal onderzoeken gedaan, dat kun je op thomasoudman.com ook vinden. Met name van vogels heeft hij onderzoek naar gedaan. En ondertussen is hij dus ook journalist bij De Correspondent, waar hij veel onderzoek en artikelen heeft geschreven over dus, stikstof en boeren, dat is eigenlijk vandaar dit boekje. Het is een interessant boek, kort, bondig, goede inzichten, voorstellen. Dus hij beschrijft de problematiek, hij beschrijft voorstellen hoe we dit kunnen oplossen. Het is een interessant boek voor boeren, dat je dus naar kijkt hoe die wereld van jou in elkaar zit, maar ook dat je denkt, hé, er zijn ook werkelijk oplossingen, in plaats van dat je vast blijft zitten in je eigen denkpatronen. En eigenlijk voor iedereen die maar in Nederland vlees eet of producten eet van de boer. En dat is eigenlijk dus iedereen voor duidelijkheid. Want het geeft je wel in een heel kort tijdsbestek een heel goed te lezen boek inzicht in deze wereld. En dat geeft nogal af op boeren, denk ik, veel mensen die er weinig van af weten. Terwijl dat ook niet terecht is. Het boek geeft je ook wat meer inzicht in de worsteling waar die boer in zit, in de problematiek waar die in zit. Dus ja, ik zou zeggen, lezen. Tom, jij?
Ja, ik vind het ook een heel goed boekje. En daar sluit ik me aan bij wat jij net hebt gezegd. Ik ben een jongen uit de stad. En ik heb dus helemaal geen verstand van landbouw. Dus als ik ergens niks zinvols over kan zeggen, dan is het over die hele agrarische wereld. Omdat ik eigenlijk gewoon tussen de stenen ben opgegroeid. Ik moet echt zeggen dat eigenlijk in één avond heb je echt een beetje een gevoel daarvoor van ja, hoe zit die agrarische wereld eigenlijk in elkaar? En ik denk zeker in de Nederlandse context van die zeer populistische ontwikkeling. En dan zeg ik gewoon populistisch even, niet meteen heel erg veroordelend, maar in ieder geval die hele discussie, boeren die wegen blokkeren, hele stikstofdebat, et cetera, wat in Nederland natuurlijk een enorm dominant discussiethema is, geeft denk ik mensen zoals het mij heeft gegeven, wel inzicht hoe dat een beetje in elkaar zit en hoe groot bijvoorbeeld die sector überhaupt is. Daar komen we dadelijk wel even over. Omdat in de proloog dat bijvoorbeeld wordt uitgelegd. En als je mij bijvoorbeeld had een aantal van die vragen had gesteld. Ja, hoe groot is die sector nou eigenlijk? En hoe zit dat precies in elkaar? En het verschil tussen pluimvee en veeteelt en akkerbouw, et cetera. Ik had daar weinig zinnigs over kunnen zeggen. Dus ik denk dat misschien juist voor de stedelingen in de Randstad, die wat argwanend kijken naar wat er in het oosten, het noorden en het zuiden soms gebeurt, dat het echt goede leeskost is. En wat ik eigenlijk ook nog wil zeggen is, omdat wij best wel veel van dit soort boekjes van De Correspondent bespreken, is het een serie vaak van thema's. We hebben bijvoorbeeld hier op de achterflap staat ook het boekje wat we besproken hebben van Eva Rovers, waar het om het burgerberaad gaat. Ik vind het een goede insteek om eigenlijk in heel weinig tijd mensen juist die kennis achter de actualiteit ter beschikking te stellen. Dus nogmaals dank ook van mijn kant aan de correspondent. En in dit geval ook aan degene die hier de hoofdredactie heeft gedaan. Dus namelijk Andreas Jonkers. Die ons altijd ook, eigenlijk altijd wijst ook op dat soort thema's. Dus volledige transparantie.
Of was het vanuit mijn kant, ik ben niet opgegroeid in de stad, wel in een dorp in Twente. Ondertussen woon ik alweer 30 jaar in de Achterhoek. En ben omringd door maaigras, het Engelse rijgras, en maïs, het andere krachtvoer voor beesten. Omringd door boeren die varkens, kippen of koeien hebben, voor de melk over het algemeen. En het zijn geen megastallen, maar we zijn niet overstallen. En ik moet, het is wel een trend overigens hier in de regio, zeker. Dat ik wel zie, en ik loop veel hard in de regio, dan, dat ze steeds meer boeren zeg maar, worden opgeheven. Dus die worden uitgekocht. Je ziet dat stallen verdwijnen, dat wordt omgezet naar caravanstalling. grond wat omzet naar natuurgebied. Dus er verandert best wel veel in deze regio, merk ik zelf. Maar goed, dat wil niet zeggen dat ik per se verstand van heb, maar wat ik wel merk is dat ik me enorm daarmee, ik wil niet zeggen verbonden voel, maar wel mij druk over maak, omdat ik me realiseer dat de biodiversiteit hier wel enorm is veranderd door de manier van boeren. Dus heel veel sloten zijn verdwenen, allemaal recht getrokken, waardoor het water is nog wat afgevoerd. Hagen, houtwallen zijn verdwenen. Alles maar om de productie van die grond te verhogen met veel grote machines, waardoor de grond wat plat gereden. Allemaal problemen in het boek worden beschreven. En het is echt heel triest als je hier rond wandelt, loopt. Dat je dat ziet, het allemaal hetzelfde soort gras, allemaal hetzelfde soort voeding. Waardoor je eigenlijk, als je een beetje snapt van de natuur, al heel veel snapt dat nou, dit is niet goed voor de biodiversiteit. En dat is dat je dan als boer durft te zeggen dat je werkt aan de natuur, dat vind ik dan eigenlijk wel triest. En dat is gelijk de opmars naar hoofdstuk 1, als ik even de proloog oversla.
Ik zou best wel even graag even, maar dat is misschien omdat ik een stadse jongen ben, toch even over de proloog willen hebben. Omdat ik zou maar zeggen, in het politieke debat van Nederland zie je eigenlijk, zou je het gevoel hebben soms dat die agrarische sector en ook het aantal mensen, et cetera, dat het best wel een grote sector is. En op bladzijde 9 staat, de landbouw genereerde in 2020 een toegevoegde waarde van 11 miljard euro, wat neerkomt op 1,3% van het bruto sociaal product. En daarvoor komt 2 miljard dan voor rekening van de veehouderij. Dus het is op zich wel interessant van alles wat we produceren, dat het ongeveer 1% is. Dat wist ik bijvoorbeeld. Ik bedoel, ik had het waarschijnlijk geschat en had ik gezegd, nou, het zal duidelijk onder 5% liggen. Maar dat het 1% is, had ik bijvoorbeeld niet geweten. En dat vind ik nogal wat. Want het betekent uiteindelijk dat 1% van de economie, dus dat debat heel erg domineert. Of als je kijkt naar de uitslag van de verkiezingen, eigenlijk is dat best wel gek. Hè? Dat zo'n enorme invloed heeft, dat het zo het politieke debat ook domineert. En andere sectoren, dat staat dan hier voor de rest niet uitgesplitst. Maar als je zou zeggen van ja, wat wordt er nou in Nederland allemaal geproduceerd? Dan zijn er andere sectoren, die moeten vele, vele malen groter zijn. Waar helemaal niet die dominantie aanwezig is. Dus dat vond ik wel goed dat in dat voorwoord even kort inderdaad werd uitgelegd.
Ja, je praat over 50.000 landbouwbedrijven die er nog over zijn nu. Dus dat is ook, dus kun je nagaan, van het aantal bedrijven in Nederland is maar 50.000 is maar een landbouwbedrijf. Maar de macht die ligt met name bij de grote vleesbedrijven. Dat zijn echt de grootste bedrijven in Nederland. Zoals slagbedrijven van Drie, For Farmers. Dat soort bedrijven, dat zijn echt de hele machtige bedrijven in Nederland. En die hebben veel meer macht dan die 50.000 landbouwbedrijven. En er zijn natuurlijk een aantal hele grote boeren die eigenlijk ook die discussie vooral bepalen. Dus het zit eigenlijk maar een heel klein deel, die ontwikkeling van die discussie in het geheel van de landbouw. Dus ook heel bijzonder. En dan is het ook nog zo dat wij eigenlijk het niet hoeven te doen voor de voedselzekerheid. En dus daar wordt natuurlijk veel op afgegeven. Met 80% van de producten die wij eten komen gewoon uit het buitenland. En van de producten die we hier produceren, dat is niet eens een goede bevoering, producten, het gaat namelijk over dieren grotendeels, exporteren we dus 75%. Waarvoor we dus de grondstoffen, vooral uit Brazilië, met krachtvoer en Rusland, aardgas voor de productie van de kunstmest, dus importeren. Nou, het is een totale scheve verhouding. Het is een goede proloog waar hij een heel kort in 3 pagina's een heel mooie introductie geeft. En hij zegt, en dat sluit hij ook weer mooi af in die proloog, dat het anders kan. En ook dat het niet ingewikkeld is. Als we maar niet op het economisch gewin concentreren, maar het ecosysteem centraal stellen.
Maar dan misschien nog even heel kort terug naar de getallen. Dus ik zou maar zeggen, ik als niet-kenner van die hele sector had een beetje dat idee van ja, we hebben die landbouw nodig, want als we die landbouw niet zouden hebben, dan zouden we niks te eten hebben. Dus even heel, heel plat geslagen. En dan staat hier, dus inderdaad wat jij ook net noemde op bladzijde 10, voedselzekerheid, vraagteken. We halen ons eten voor maar liefst 80% uit het buitenland. Dus eigenlijk wat we eigenlijk aan het doen zijn, dat exporteren we. En wat we wel produceren gaat 3/4 de grens over. Maar als dat bijvoorbeeld maar 1% van de economie is, dan kun je eigenlijk rekenkundig met een economische bril op, zou je kunnen zeggen van ja, je zou puur theoretisch afstand kunnen nemen van die sector. En dan heb ik het niet over de persoonlijke dilemma's en 50.000 mensen die daar met hart en ziel mee bezig zijn. Maar het is niet zo dat nou levensnoodzakelijk is. Wat wel levensnoodzakelijk is dat milieu en dat ecosysteem aspect waar we het natuurlijk daar over gaan hebben. Alleen dat vind ik als uitgangspunt wel relevant. Dat wist ik eerlijk gezegd in die vorm helemaal niet. Dus wij produceren een hele hoop spullen die gaan naar het buitenland. Het is maar 1% van onze hele economie. En het is toch interessant dat we het voor elkaar krijgen dat die 1% van de economie eigenlijk een soort, ja, niet dat debat alleen maar domineert, maar als je kijkt ook wat het voor politieke proporties heeft aangenomen, het drukt alle andere thema's weg. Ik vind dat op zich wel shocking. En ik vind dat ook wel een democratisch probleem. Omdat het eigenlijk betekent dat 1%, ik wil niet zeggen dat 1% de rest van Nederland gijzelt, maar ik spreek het bewust ook even uit om dat beeld op te roepen. Ik vind dat democratisch gezien ook echt wel problematisch. En ik zie die verhoudingen eigenlijk in het debat toch niet zo vaak terugkomen, dat het maar een hele kleine groep en economisch niet relevant is. Ik moest een beetje denken aan KLM en Schiphol, waar ook werd gedaan, hè, dat hele Mainport-idee, dat boek van Ties Joost hebben we ook besproken. Daar is eigenlijk ook dat fabeltje in de wereld gezet van, nee, we hebben Schiphol wel nodig, want dat creëert heel veel werkgelegenheid. En Ties Joost heeft er onderzoek naar gedaan en prikt daar doorheen en zegt, nee, maar dat klopt helemaal niet. Het levert alleen maar heel veel ellende op, heel veel geluidsoverlast, heel veel milieuoverlast. En het levert onder de streep helemaal niks op, omdat heel veel mensen in Schiphol overstappen, maar helemaal geen toegevoegde waarde creëren. En dat idee had ik hier eigenlijk in die proloog ook een beetje, dat eigenlijk in zo'n beeld, dus een soort zeepbel waarin wordt geprikt en eigenlijk wordt gezegd, maar dat klopt dus helemaal niet. En ik vond dat het hier eigenlijk nog naar verhouding defensief, objectief wordt weergegeven. Ik dacht van nou, daar had je best wat, ook vanuit democratisch oogpunt, had je daar best wat meer vraagtekens over mogen zeggen in hoeverre dat eigenlijk democratisch überhaupt acceptabel is.
Ja, daar staat niks over in. Oké, het eerste hoofdstuk. Landbouw is ook natuur. Zoals ik al zei, boeren claimen het tegenwoordig al dat zij dus de natuur organiseren. Krijgen ze overigens ook voor betaald vanuit de overheid. En hij onderschrijft dat hier een beetje. Dat had ik nogal, dat stond een beetje, zeg maar, ik vond dat lastig. Hij zegt akkerbouw, tuinbouw, veeteelt, het is allemaal natuurbeheer. En alleen al het woord natuurbeheer, hè, dus dat we de natuur willen beheersen. Dat is natuurlijk al een vraagteken waard. Maar het hoofdstuk geeft wel een heel interessante uitleg over de oorsprong van onze grond. Het netwerk van schimmels wat in de grond, het mycelium wat we al vaker behandeld. Maar een bijzondere conclusie. Eigenlijk is van nature onze grond helemaal niet geschikt om gewas op te kweken. En we zijn een rivierdelta, waar er heel veel te maken met zandgronden, omdat dat is de afzetting van die zand op de grond, en heel veel kleigrond. En daarnaast hebben we nog een aantal plekken waar heel veel veengrond is, wat ook echt hele dode grond is. Hè. Dus die zandgrond, die houdt geen voeding vast voor planten. Die kleigrond is heel dik, houdt geen voeding vast voor planten. En die veengrond, dat is allemaal heel zure bodem, daar kan ook maar heel weinig planten op groeien. En met uitzondering van een heel klein stukje van in Limburg, want daar was het dan wel zo. Maar wat de boeren dus ontdekt hadden, dat dus die planten die wel op die gronden groeit, hè, met name gras en heide, heide op die veengronden dus, dat die ervoor konden zorgen dat zij dus door de vertering van dat gras en die heide wel producten kunnen maken waar wij van kunnen leven. Hè. Dus dan moet je denken natuurlijk aan melk en vlees en leer en dat soort producten, maar ook dus de poep. Want de poep van die beesten zorgt ervoor dat zij dat kunnen gebruiken om dus de stukken akkergrond die ze hebben bij hun huis, waar ze van producten van kunnen kweken en planten, dat die grond dus beter wordt, hè? Dat die grondverbeteraar, als een grondverbeteraar werkt. En dus ook een interessant punt, tot diep in de 19e eeuw was biodiversiteit eigenlijk best wel stabiel in Nederland daardoor. Hè, ondanks dat die boeren daar ook boeren en die dieren hadden, was het heel stabiel. Overigens was in die tijd dus het hele oerbos al in Nederland verdwenen. Dat hadden we allemaal gekapt al voor de scheepsbouw en voor de kachels. En een groot deel van het bos was ontgonnen ook voor dus weer die landbouw. Dus ja, de natuur is zeker beïnvloed door de landbouw. En zoals hij zegt, is de landbouw eigenlijk de natuur.
Wat ik nog wel interessant vond, maar dat zeg ik weer als jongetje uit de stad, dat hij helemaal uitlegde en zo hoe die wormen en zo werken. Hè? Dus dat ze in principe die grond helemaal losmaken en tunnels graven en dan, ik zou maar zeggen, de koeienstront helemaal die grond inhalen en zo. En omdat die wormen dat dan ook weer uitpoepen, noem ik het maar even, wordt die grond in principe in de loop van de tijd steeds beter. Dus ik vond het best wel interessant om te lezen. Ik wist dat allemaal niet. Ja, dus het is wat dat betreft ook echt educatief. Ik dacht bijvoorbeeld ook van, nou, Nederland is vruchtbaar, want groen en et cetera. Nou, dus ik denk van, nou, dat heb ik dus, of heb ik niet goed geluisterd op school, of dat idee was al van, ja, nee, maar na de hand is het vruchtbaar geworden, wat jij ook net hebt uitgelegd. Dus ik dacht van, nou, ik heb ook daar weer wat geleerd.
Ja, nou, hoofdstuk 2, hoe we in de shit belanden. Aan jou.
Dus even kijken wat ik daarvan kan zeggen. Ja, dat wist ik toevallig weer wel. Dat de Mansholt, Nederlander, een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Een aantal malen minister van Landbouw en toen naar de EU. En dat eigenlijk die grote schaal, die grote schaalvergroting en dat industrialiseren eigenlijk van de landbouw. Hè, dus wij zeggen van ja. Eigenlijk zie je tegenwoordig dat het weer kleiner moet worden en dat je eigenlijk ecosysteem moet beheren. Hè? En dat eigenlijk, ik zou maar zeggen, de boer als boswachter zou ik het bijna willen noemen. En dat je misschien daarvoor zou moeten betalen. En dan wordt eigenlijk die hele geschiedenis beschreven dat Mansholt als waarschijnlijk reactie op de Tweede Wereldoorlog. En ook arme boeren, et cetera, dat daar schaalvergroting het idee was. Hij was zelf boer en dat heeft hij in principe op Europees niveau heeft hij dat getrokken. En daar, ja, daar, wat ik wel interessant vond, is dat hij dan aan het eind van zijn leven tot de conclusie kwam dat het anders moest. Dat vind ik ook wel weer een interessant inzicht, maar daar was hij dan blijkbaar te oud en had geen invloed meer. Maar dat we eigenlijk op dit moment nog steeds in de negatieve zin de vruchten plukken van dat landbouwbeleid van de EU, wat heel erg op schaalvergroting gefocust was, met veel kunstmest en krachtvoer, et cetera. En dat uiteindelijk, hoe goed bedoeld het op dat moment ook was, uiteindelijk een volledig, ja, eigenlijk de landbouw in een hele verkeerde richting heeft gestuurd. Het moest zo goedkoop mogelijk zijn, het moest zo efficiënt mogelijk zijn. Landbouw als fabrieksmatig proces, terwijl op dat moment, ik weet niet, op een of andere manier het inzicht ontbrak. Dat het om ecologische kringlopen gaat. En dat wordt eigenlijk in dat hoofdstuk beschreven.
Ja, hij was, zoals ik al zei, boer en hij kondigde zo'n programma aan onder de noemer van Nooit meer honger. En eigenlijk hebben wij helemaal geen honger. Ja, we hebben al honger geleden, maar dat kwam niet omdat de boeren niet voldeden. Dat kwam omdat de Duitsers de boel hadden platgelegd. Dus dat had niks te maken met die boeren. Maar die boeren kregen daardoor wel de aandacht. En in combinatie met het Marshallplan, waar middelen ter beschikking wat ze gebruikt hebben, en ook tractoren die uit Amerika werden geïmporteerd. Dus de oorlog is voor Amerika een enorme generator geweest van opzwellen van de economie daar. En dus onder andere tractoren zijn hier gekomen. En dat heeft er weer voor gezorgd dat met die ruilverkavering, het optimaliseren van die gronden. Want ja, een tractor, dus een paard kun je heel veel kant op, allemaal bochten. Maar als je een tractor goed efficiënt wil inzetten, moet je efficiënte stukken landbouwgrond maken. En dus kwam die ruilverkavering op gang. Om ervan te zorgen dat boeren het allemaal makkelijk konden organiseren. En dus ook heggen en sloten en greppelsveen op dat moment. Dus het werd echt, wat jij al zegt, een fabriek losgekoppeld van de natuur. En stikstof, rijgras, allemaal dat soort zaken om de grond. En ook de import van krachtvoer kwam op dat moment op gang. Dus die Mansholt heeft veel teweeg gebracht met zijn eerst in Nederlands programma's en later in Europa. Dus ja. Ondertussen, en dat is ook een interessant getal wat hierin staat in dit hoofdstuk, de EU betaalt tot wel driekwart van het inkomen van de Nederlandse boeren op dit moment. Dat zijn wel getallen die opvallend zijn.
Ja, je hebt op Europees niveau natuurlijk hetzelfde wat we net ook hadden over van ja, de invloed van een hele kleine groep op die totale uitgaven is enorm. Dus het is ook daar weer, ik weet niet hoeveel procent boeren in de EU zijn, maar laat dat, ik zou maar zeggen, tussen de 1 en 5% zijn. Het domineert in principe ook dat ja, eigenlijk het budget. Dat ook dat is wel weer ja, best wel schokkend, zou ik maar zeggen.
Dan gaat hij in het hoofdstuk 6 problemen door te veel stikstof. Dan legt hij dus uit, ook weer op een hele goed te begrijpen manier. Dan krijg je een stuk theorie, zeg maar, over waarom zijn die problemen eigenlijk door te veel stikstof. Er zijn 6 punten. De bodem verslechtert. En dat heeft onder andere te maken met wat jij net schetst, die wormen zorgen voor heel veel verbetering van die bodem. Maar als je als boer telkens ieder jaar weer de grond omploegt en dus de vruchtbare laag naar onder brengt, dat is één punt. Hè? Dus telkens weer spoel je dat om en eigenlijk breng je telkens een onvruchtbare laag naar boven, ieder jaar opnieuw. En dat los je op met kunstmest om het weer vruchtbaar te maken. Daarnaast heb je nu dus dat je als je de drijfmest, zoals dat heet, dus dat is de mest die nu van koeien en van varkens komt, met name van koeien, is dus een combinatie van hun urine en van hun poep. En dat zorgt voor drijfmest. En dat willen ze dus op een manier inbrengen die ervoor zorgt dat het niet stinkt in de omgeving. Dus maken die machines gleuven. En daarmee trek je dus ook telkens weer de grond helemaal los. En ook al die gangen die wormen maken, die eigenlijk vooral dat die grond heel vruchtbaar en los wordt, verpruts je ook. Daarna zorg je nog met die tractoren, die zijn steeds zwaarder, omdat het efficiënter moet. Dus die krijgen steeds grotere machines. Tractoren steeds groter. Die machines die rijden ook al die grond helemaal plat. Dus die bodem verslechtert door die industrialisatie. Je meer wateroverlast. Dus we krijgen, omdat we nou eenmaal de natuur al aan het verzieken zijn, al het hele systeem wat verziekt, we krijgen steeds meer wateroverlast. Het is heel veel extreem veel water op een bepaald moment en daarnaast heel veel droogte. Nou, dat extreme veel water, als we veel water krijgen, we hebben dus de bodem zo verziekt, zo ingeklinkt, zeg maar, dat dus de bodem niet meer dat water opneemt. Dus als er heel veel water komt, spoelt het weg. We hebben ook al die slootjes. Ik snap, ik zit hier behoorlijk diep in en ik ben hier fanatiek op. Maar die sloot is helemaal recht getrokken, waardoor het water heel snel wordt afgevoerd. Dat zie je in de regio ook overal. En dus het water wordt niet vastgehouden op die grond. Hè? Dus, want als die grond zo'n weiland vol staat met water in de winter, ja, dan kan die met trekken en niet overheen. Dus dat moet snel worden afgevoerd en dan kan die met de trekken eroverheen. Maar dat betekent ook dat je als je de droogte optreedt, dat je dus geen water meer in de bodem hebt. En dus als het droogte is, zit je ook gelijk een probleem. En dan zie je dus hier in de buurt die boeren allemaal sproeien. En ze sproeien vooral dus het veevoer. Dus planten die bediend zijn als veevoer. Dus ze zijn niet aan het sproeien voor directe plantaardige voeding die we zouden kunnen doen. Nee, vooral dus het veevoer, het gras en het maïs wat besproeid. Allemaal voor de productie van die 50% die naar buiten gaat, naar de export. Kunststof veroorzaakt heel veel uitstoot van broeigas. Hè, dat met name wordt geproduceerd met gas, hè, dus de kunstmest. In Nederland is er een kwart van het industrieel gasverbruik komt door de productie van kunstmest. Stikstof verarmt het leven van buiten de landbouwgrond.
Misschien nog even heel kort, omdat je hebt dat nu heel snel gezegd. Dat was bijvoorbeeld voor mij ook weer een eye-opener. Op bladzijde 60 wat jij net zei. De vier Nederlandse kunstmestfabrieken gebruiken samen ongeveer 3 miljard kuub aardgas. Dat is een kwart van het totale industriële gasverbruik. Een kwart, moet je je voorstellen.
Nou, als je 1% van BBP verantwoordelijk voor wat we doen. Dat is een van deel wat zij dus doen, is een kwart van het gasverbruik.
Ja, en daarmee produceren we dingen die naar de hand allemaal weer geëxporteerd worden. Dus het is, je zit het te lezen. Ik bedoel, dat staat hier dan heel neutraal. En dan denk ik, waar zijn we nou in hemelsnaam mee bezig? Dus en dan wordt de eindburger, die krijgt met allerlei campagnes uitgelegd dat hij energie moet besparen. Energiearme lampen en led en weet ik veel wat allemaal moet doen. En dan staat hier, hè, dus voor die kunstmest, wat sowieso al heel slecht is. Hè, want eigenlijk is een van de hoofdconclusies is normale mest met stro gemengd op het weiland, wordt door de wormen verwerkt. Dat is voor de natuur veel beter dan die kunstmest. Dus eigenlijk wil je van die kunstmest af.
En wat de kunstmest inbrengt in de bodem, er zit al voor meer dan 100 jaar in de bodem wat er al in zit. Dus het is al voor een groot deel meer nodig.
Allemaal rotzooi. Dus eigenlijk is het onvoorstelbaar dat als je dat hier zit te lezen, dat je denkt van ja jongens, waar zijn we nou in hemelsnaam mee bezig? Omdat je dus in principe met een paar beslissingen heel veel problemen in één keer zou oplossen. Dus als je minder kunstmest zou hebben, of je zou veel minder van die industriële landbouw en veeteelt hebben, dan zou je tegelijkertijd, ik zou maar zeggen, een kwart van je aardgas kunnen besparen. Dus ik zit daar als leek, zit ik het te lezen en ik denk, hoe kan dat nou in hemelsnaam? Het kan zijn dat ik de pers niet goed lees, of dat ik de verkeerde artikelen lees, maar ik vraag me af, ja, hoe goed word je eigenlijk als burger over die samenhang van dat soort dingen überhaupt geïnformeerd? Of ben ik de enige die dat niet helemaal goed heeft begrepen tot
Nou,
nu
dat
toe?
denk ik niet. Ik denk niet dat je de enige bent. Ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Maar als je wat dieper graaft en wat meer geïnteresseerd bent in dit gebied. En dat komt natuurlijk, ik woon in zo'n regio, dan heb je daar wat meer, heb je daar wat meer betrokkenheid in. Maar en met name ook gewoon, wat ik al zeg, die problemen die ze veroorzaken. Want ook de waterkwaliteit daalt door dit probleem. Hè. Dus we hebben op dit moment de slechtste waterkwaliteit in Europa, in Nederland. Het is niet voor te stellen, het waterland wat wij zijn, dat we zo'n slechte kwaliteit van ons water hebben, van ons oppervlaktewater. Maar ook onze eigen gezondheid gaat achteruit. Want de stoffen die in de lucht komen door al dit soort dingetjes, maar ook de mineralen die nu een tekort is in ons eten door de eenzijdige bodem die we hebben gecreëerd. Het zorgt voor onze eigen gezondheid. Als je dan zegt, ja, biodiversiteit vind ik niet zo belangrijk, niet zo interessant, op dit moment komt later wel ooit een keer. Maar het is gewoon, we worden er gewoon nu zieker van. Dus waarom verandert dit niet, vraag je af, net zoals jij al schetste, als je al die zaken met elkaar opleidt. Nou, dan komt eigenlijk het antwoord op die vraag waarom het niet veranderen. Want waarom heeft de overheid het stikstofprobleem nog niet opgelost? Dat is jouw visie op dat hoofdstuk?
Nou, als je in principe uitzoomt, dat is natuurlijk bij heel veel dingen die voor de hand liggen en die je zou moeten oplossen, is het gewoon een kwestie van lobby. En dat wordt dan allemaal wel uitgelegd en wat allemaal voor processen zijn en verschillende wetgevingen, et cetera. Maar ik zou zeggen, als je uitzoomt en je geeft er een hele grote klap op, dan moet je eigenlijk gewoon zeggen van iedereen weet donders goed wat er moet gebeuren. Maar het is een lobbythema. En er zijn een paar hele kleine partijen die grote belangen hebben, die uiteindelijk die lobby zo goed weten te activeren. En dat is in principe ook weer het begin van deze podcastbespreking. Dat het eigenlijk opvallend is dat de overgrote meerderheid dat eigenlijk maar laat gebeuren. En wat hier dan nog positief is voor, hè, soms zegt men van ja, die EU, waar heb je het voor nodig? En nu zijn heel erg sceptisch, et cetera. Het enige waarom er eigenlijk nu beweging in komt, is dat er eigenlijk op Europees niveau en overigens de rechterlijke macht. Dan op een gegeven moment wordt gezegd van ja, nu is het wel goed geweest. Nederland, jullie hebben het een beetje te bont gemaakt. Jullie moeten in principe nu ingrijpen. En dat is in principe wat er gebeurt. Maar het is niet zo dat het besef er is van oké, we hebben verkeerde maatregelen genomen in het verleden. Achteraf gezien hadden we dat anders moeten doen. Dus ik zou zeggen, landbouwpolitiek. Ja, de Sikko Mansholt als uitvinder van die hele agrarische politiek, die had als individu wel aan het einde van zijn leven gezegd van nou, dat had ik eigenlijk anders moeten doen. Of we moeten nu weer de andere kant op. Hij wel, maar ik zou maar zeggen, wij als overheid of als land dus niet. En wat ik toch wel opvallend vind, zijn toch weer bij die democratische discussie. Ik vind het wel opvallend dat de overheid zich wat dat betreft zo laat gijzelen. Terwijl het eigenlijk zo overduidelijk is dat voor 99% of eigenlijk voor onze hele samenleving we de andere kant op moeten lopen. Wat natuurlijk ook het pleidooi van het boekje is.
Dat brengt ons gelijk bij het laatste hoofdstuk, als ik dan niet. Oh, dat zeg ik niet goed. Nee, dat zeg ik niet goed. We hebben eerst nog laat de natuur het werk doen. Dus daarin legt hij uit dat eigenlijk als we de natuur gewoon zijn werk laat doen, in plaats van dat als een soort fabriek te beschouwen, dat we het allemaal moeten beïnvloeden. Dus de krachtvoer en de kunstmest zijn de grootste veroorzaak van het stikprobleem, zegt hij als eerste. Dat is een belangrijke. Maar dat is vrij eenvoudig op te lossen. We kunnen gewoon het ecologisch boeren intensiveren. Er zijn al 500, minimaal 500 boeren op dit moment in Nederland die ecologisch boeren, die het goede voorbeeld geven. En dan moet je denken aan akkerbouw, maar ook aan gewoon boerenbedrijven met vee. Stoppen met ploegen, wat ik net al uitgelegd had, dat is een belangrijk element hierin. Wat jij hebt uitgelegd, die ruige mest, het is geen drijfmest, maar gewoon de poep met alleen stro, is wat meer werk, dat klopt. Maar als je, en dat is de conclusie van het boek, als je kleinere boeren hebt die voldoende verdienen met ook de andere taken die ze doen, dan is het helemaal geen enkel probleem om te organiseren. En een ander soort koeien. Nou ja, dat wordt een beetje biologisch, daar ga ik ook niet verder op in, maar dat kun je nalezen in het boek. Een ander soort koeien helpt ons ook op dat vlak. Heb je nog iets opvallends uit dit hoofdstuk voor de rest wat ik heb gemist?
Ja, van die koeien vond ik nog wel interessant dat in principe zelfs daar het zover is gegaan dat het er alleen maar om ging om die output te maximeren. Ja, en dat leidt er natuurlijk toe dat je eigenlijk een monocultuur creëert met het één soort ras. En uiteindelijk die koeien, ik zou maar zeggen, helemaal kapot gefokt zijn, om het maar even zo te zeggen. En dat betekent natuurlijk, ik bedoel, we weten dat met al die vogelgriepen en weet ik hoe het allemaal heet, dat je natuurlijk heel erg moet opletten. Omdat monocultuur Maar ja, dat is allemaal heel erg gevaarlijk. Dus het is, en als dat dan natuurlijk overslaat op mensen, ja, dan heb je een pandemie te pakken. Dus het is, er zitten zoveel aspecten aan waarvan je zegt van, nou, je zou, als je het omdraait, en dat is natuurlijk het laatste hoofdstukje, je zou eigenlijk door die omwenteling te maken zoveel problemen tegelijkertijd mee oplossen. Wat we natuurlijk bij andere boekbesprekingen ook hebben gehad, als je de ongelijkheid kleiner maakt, dat je dan al die andere dingen ook oplost. Criminaliteit, opleiding, weet ik veel wat allemaal, gezondheidszorg, et cetera. En dat is, vind ik, hier een beetje. Ik had een beetje hetzelfde gevoel hier. Dat als je dat voor elkaar zou krijgen, maar dat is natuurlijk dan het laatste hoofdstuk, dat je heel veel problemen die we hebben, eigenlijk ook in één keer, of in één keer tussen aanhalingstekens, maar die je dus tegelijkertijd ook allemaal weet op te lossen.
Ja, het zal niet vanzelf gaan, maar het kan wel. En dat laat hij zien in het laatste hoofdstuk. En hij heeft al in het vorige hoofdstuk al een beetje de aftrap gedaan. Het laatste hoofdstuk is uit de shit. En daar stelt hij een aantal transities voor. Wil jij ze bespreken?
Ja, hij gaat in principe natuurlijk dan. Hij heeft het eigenlijk vooral over de transitie van die landbouw. En dan zegt hij van ja, je moet dus de krachtvoer en kunstmest, dat zijn eigenlijk de grote boosdoeners. En daar zou je moeten. Daar, dus je zou niet de symptomen moeten oplossen, maar je zou meer naar de oorzaak moeten kijken. En daar zou je mee moeten reguleren. En wat ik wel interessant vind, is dat hij natuurlijk in principe zegt. En dat vind ik goed gedaan, maar dat staat ook in die epiloog, niet minder maar meer boeren, dat je zegt van ja, je moet die transitie eigenlijk gewoon de andere kant weer opdraaien. Dus in eerste instantie ging het alleen maar over schaalvergroting. En nu zou je bladzijde 118, we moeten het probleem bij de bron aanpakken. Ja, en dan gaat hij natuurlijk het detail in wat je aan transities zou moeten doen. En wat ik bijvoorbeeld ook niet wist, dat hij zegt van ja, je zou vooral met die pluimvee en varkenshouderijen zou je moeten ingrijpen. En in ruil daarvoor zou je de meeste van die 15.000 melkbedrijven, die zouden wel door kunnen. Maar de argumentatie is daar, omdat die nogal duur zijn, omdat ze veel grond hebben. Hij is wel heel erg binnen dat bestaande kader aan het kijken. Dus wat ik eigenlijk, waar ik me de vraag heb gesteld is. Als het sowieso al zo is, het punt wat jij zei, dat voor een heel groot gedeelte die salarissen van de boeren of die inkomens sowieso betaald worden uit subsidies. En dat zou misschien wel interessant zijn dat de auteur is te vragen, want hij is de specialist. Waarom maak je daar niet gewoon een soort staatsboswachters van? En defineert gewoon omgekeerd, eigenlijk vanuit een witte bladzijde papier, wat zou nou eigenlijk het allerbelangrijkste zijn? En daarom noem ik maar even de boer als boswachter. En dan zou je kunnen zeggen van ja, oké, als iemand een soort basisinkomen heeft, wat sowieso nu indirect op een hele verkeerde manier in de subsidies gaat, waarom zou je niet een soort basisinkomen voor boeren creëren? En dan kijken van wat kunnen ze aanvullend verdienen door biologische producten, maar heel erg die natuur als absoluut uitgangspunt nemen. En dan als je dan vanuit die witte bladzijde papier dat model hebt neergezet. En je hebt, ik noem maar wat, 50.000 boeren. En te zeggen van ja, wat zou dat dan eigenlijk kosten? Dat had ik nog interessanter gevonden. Dus het boekje wat we besproken hebben, ook overigens uit de correspondentreeks van Sander Simmelpenninck. Waar op een gegeven moment die financiële onderbouwing zat van een heel ander model. Een van die voorbeelden was bijvoorbeeld schoolmaaltijden. Zei je, het kost 1,5 miljard. En dat haal ik via de belasting, et cetera. Ik had het nog wel interessanter gevonden als die nog meer afstand had genomen. En nog meer vanuit de witte bladzijde had gezegd van. Wat zouden we eigenlijk doen? Of wat zou het bijvoorbeeld kosten als we gewoon helemaal geen vlees meer zouden exporteren? Dat miste ik een beetje in dat laatste hoofdstuk.
Niet over nagaan. Wat mij nog opviel in dit hoofdstuk was, hè, dus wij betalen eigenlijk veel te weinig voor ons voedsel. We vinden het als consument te duur, maar eigenlijk is het te goedkoop. We betalen eigenlijk te weinig voor ons voedsel. En zeker in verhouding als je naar de rest van Europa kijkt. En dus stelt hij onder andere bijvoorbeeld een duurzaamheidsbijdrage voor dierlijke producten, waardoor je uiteindelijk straks meer plantaardige producten krijgt, uiteraard. En hij zegt ook, beginnen met boeren, want wat je al zegt, hè, die boerenbedrijven van die veebedrijven, die zijn zo groot, met zoveel grond, met zoveel investeringen in hun hallen, de dieren, dat het heel ingewikkeld is om te beginnen om een boerderij over te nemen. En dat kun je veel gemakkelijker maken door die boerderij klein te maken. En dan, wat als laatste, eigenlijk een beetje wat je net al zei, stelt hij voor om die boeren ook te belonen voor ander soort werkzaamheden die ze doen. Hè. Als je een bijdrage in de natuur, wat je net zo veredelde boswachter. dan krijg je daarmee dus toch ook gewoon geld in huis.
Ja, wat ik elke keer weer interessant vind, maar daar hebben we het al vaker over gehad, dat je kunt wel proberen dus die omslag te maken naar, ik zal maar zeggen, van vlees naar vegetarische producten. Want dat zit hier bijvoorbeeld ook weer achter. En dan denk ik van ja, ik denk dat als je veel draagvlak wilt creëren, en je denkt aan die populistische tendensen die daar overal zijn, waarom zou je niet in eerste instantie gewoon weer teruggaan naar, ik zal maar zeggen, normale landbouw, kleinschalige landbouw, die boeren gewoon een vast inkomen geven, zeg ik maar even tussen aanhalingstekens. En die discussie of mensen die vlees eten nu allemaal vegetariër moeten worden, die zou ik misschien opschuiven, omdat.
Net voor even in mijn beleving. Hij beschrijft niet per se dat je vegetariër moet worden. Hij zegt gewoon, want als je kijkt vanuit het verleden, kleine boeren, die hebben dus minder vlees. Dus als we dat vlees goed willen organiseren, moet je dus gewoon. We eten gewoon steeds meer vlees. En dus ook moet je dat minderen, want dan kunnen we dat ook organiseren in ons eigen land. Hebben we met voldoende grondstoffen voor die beesten in huis en hebben we voldoende beesten in huis om onszelf te voeden.
Weet ik allemaal. Alleen er staat hier, dat is precies wat je ook net zei, voer een belasting in op dierlijke landbouwproducten. En zodat die verhouding, zodat die daadwerkelijke kosten beter doorberekend worden. Nou, denk nou even aan het publieke debat. Je ziet het al voor je. Dan kom je met een vleestaks. Nou, als je, want dat is het uiteindelijk. En dat begrijp ik op zich. Ik begrijp ook allemaal wel waar het vandaan komt. Alleen als je nou precies ziet. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat zo'n kleine groep populistisch zo succesvol is bij de stembus? Dan zou ik daar dus. Ik zou dat dan eerder in fases doen. Ik zou dus eerder zeggen, laten we gewoon naar een ouderwetsere landbouw teruggaan. En dan in de volgende fase eens kijken wat je bijvoorbeeld doet om het voedingspatroon bijvoorbeeld te veranderen. Dus daarom vond ik bijvoorbeeld dat voorbeeld van Schimmelpenninck. Ik heb het toen ook over gehad. Van die schoolmaaltijden heel zinvol. Als je bijvoorbeeld gewoon zou zeggen van nou, op die scholen wordt vegetarisch gekookt. Dan ben je na een generatie verder. Ben je echt stukken verder. Ik denk wat elke keer geprobeerd wordt en wat mislukt. Dat die populistische ressentimenten. Dat die sterk onderschat worden. En daardoor krijg je die transformatie dan niet voor elkaar. En speel je eigenlijk die populistische krachten, speel je eigenlijk meer. Die weten dat uitstekend te benutten.
Maar ik snap je, maar als je kijkt naar wat je er straks zei, de kern van het boek, als je kijkt naar de democratische achtergrond hierin, het is als een driekwart van de loon van subsidies komt, als een kwart van het gasgebruik van die bedrijven komt. Dus als we dat soort zaken veranderen, dus die stikstofproductie veranderen door bijvoorbeeld de kunststof anders te organiseren, door kunstmest, door de subsidies af te schaffen vanuit Europa naar boeren. Zetten we hele goede stappen. Want dan worden boeren wordt uiteindelijk vanzelf klein. Maar die boeren hebben ook een goed inkomen nodig. En dus door de producten duurder te maken in de supermarkt, krijg je ook een betere betaling naar de boer toe. Ik denk dat dat ook een belangrijke stap is. Tenminste, zo zie ik hem.
Ja, we're going in circles, heet het, hè? Ik zou in principe de boel gewoon niet meer exporteren.
Ook helemaal
En
eens.
dan het is heel, heel simpel plat gezegd. Ik zou liever die intensieve veeteelt afschaffen met betrekking tot de export. En de mensen die een biefstuk willen eten, voor de Nederlanders wel de biefstukken produceren. Maar niet die enorme aantallen en hoeveelheden naar China en weet ik veel wat exporteren. Dan zou je al een stap verder zijn. En ik zou die dingen van elkaar scheiden. Want als je de biefstuk van de Nederlander afschaft, dan wordt het een populistisch disaster bij de stembus. Dat is eigenlijk het punt wat ik wil maken.
Wat ik ter afsluiting wil zeggen, Tommy Wieringa, die zegt, en ik weet niet wie Tommy is, maar die zegt manifest en encyclopedie in één. Wie uit de shit leest, weet alles. Nou, we hebben net wat dingen gezegd wat nog in mijn optiek nog wel kritisch kan. Maar voor de rest, echt, ik vond het een zeer interessant boek voor niet-boeren, voor boeren, om na te denken over de toekomst van boeren. En natuurlijk kun je discussies over voeren waar exact dan de accenten moeten liggen, maar dat er wat moet veranderen, staat als een paal boven water. Dat was mijn conclusie.
Ja, ik vond het leuk om het boekje te bespreken. En ik vond het vooral leuk om iets waar ik weinig verstand van heb, om daar in ieder geval iets slimmer te zijn geworden, denk ik. En ja, en ik vind het best wel een prestatie dat je op 140 bladzijden, in ieder geval op basis van een aantal van die kengetallen, leken zoals mij een heel eind op weg kunt helpen.
Dus. Super, dankjewel voor het luisteren en of kijken naar onze aflevering van dit leuke boek van Thomas Hartmann uit de Shit. Onze tip: koop, lees het, leen het. En graag tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel, Tom.
Dank je wel, Anna.